Goedemorgen allemaal. Welkom. Welkom allemaal thuis. Het is vandaag een beetje ander weer. Er staat nog steeds een wind, maar die komt uit een hele andere hoek. En de gordijnen wapperen niet meer. Het is wat rustiger in de zendo geworden, zou je kunnen zeggen. Maar wees welkom. Gisteren hebben we gehoord dat Tom definitief deze week niet zal komen. En ik heb gisteren even met André samen gezeten. En André zal... Even ruimte maken. André die zal morgen en woensdag een tijdshow houden. En André die gaat die vertrekt dan. En daarna neem ik het over de komende week. En ja, het zou mooi geweest zijn, want ja, Tom is er niet. En ja, dat doet je toch denken aan, toch ook weer altijd als Tom ziek is, merk ik dat ik ook heel erg met die eindigheid van het leven bezig ben. Ja, dat komt altijd op van. Soms is het zo dat oude mensen ineens door een heel kort ziekbed zomaar... Het gaat goed hoor, ik bedoel, ik ga nu niet zeggen van het gaat niet goed. Het gaat goed met Tom, maar ik merk dat ik er altijd rekening mee hou. En ja, het is gewoon eigenlijk heel bijzonder dat, ja, dat in ieder geval twee van de opvolgers van Tom hier aanwezig zijn. Ik had heel graag gewild dat Geert Mortier er ook zou zijn. Dan zouden we compleet geweest zijn van de levende opvolgers van Tom. Maar Geert kon niet komen. En ja, dat betekent dat we dat gezamenlijk doen. En ik heb met Tom natuurlijk ook heel regelmatig al gesproken over hoe gaat het, hoe zal het gaan en hoe zou hij het willen zien als hij er niet meer zou zijn. En hij zou heel graag willen dat Macaroona doorgaat, doorbestaat. En hij zou het liefste willen dat dat door de verschillende Dharma-opvolgers ook wordt gedragen. Maar niets is zeker in dit leven. Jullie komen allemaal nadrukkelijk voor Tom. Wij zijn nu even zijn sprekers namens hem. Maar het is in ieder geval zijn wens dat het doorgaat. En het mooie is eigenlijk, want je ziet eigenlijk dat iedere leraar ook een eigen stem heeft. En een eigen geluid. En een eigen iets. En dat was de reden waarom eigenlijk vroeger sowieso mensen van leraar naar leraar trokken. En eigenlijk heb ik dat ook gedaan. Ik ben ooit begonnen met Nico Tiedeman. En dat was in Rotterdam. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Vooral van niet weten. Hij haalde altijd weer allerlei dingen onderuit. En ik merkte dat ik daar ook heel regelmatig neidig over was. Ik dacht, man, dat is toch zo? Maar hij haalde altijd de dingen onderuit. En daar heb ik zo ongelooflijk veel van geleerd. Op het moment zelf eet je stof. Maar het is wel zo van dat het je doet beseffen van dat je het niet kan weten. En daar ben ik hem tot op de dag eigenlijk dankbaar voor dat dat op die manier gewerkt heeft. Ik heb met hem ook koans gedaan, koansstudie gedaan. En dat heeft me echt op een weg gezet. En daarna ben ik, of tegelijkertijd, ik heb altijd meerdere leraren tegelijkertijd gehad. Ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment bij Frank de Waele gekomen. En dat had vooral te maken met zijn, in die tijd, een enorme emotie en kracht kwam daaruit. En met hem heb ik allerlei emoties doorgewerkt van woede. Ik ben zo woedend in mijn leven geweest. Zo ongehoord woedend. En met hem was het mogelijk om dat te doorleven. Om dat te ervaren, te voelen, er niet voor weg te lopen en het gewoon te voelen. En het niet af te wijzen. Het niet af te wijzen. Want dat is het. Als je het niet accepteert, als je het niet wil, als je het afwijst, dan wordt die woede alleen maar groter. Maar juist omdat hij hij had zelf ook een enorme woede, dus dat kwam heel goed uit. Dat was heel mooi. Maar dat was zo goed om dat door te werken. Het is heel goed om allerlei emoties die je hebt, om die te voelen, om die na te gaan, wat is dit bij mij? Want we hebben heel vaak allerlei dingen dat we denken, die emotie komt door die, omdat die dat heeft gezegd. Nee, die triggert toevallig iets in jou, wat in jou zit. En het is veel beter om naar binnen te kijken van, waar komt dat vandaan? En dan inderdaad naar die hartgeest voelen, naar die, waar komt dat vandaan? En heel vaak hoor je dan een klein stemmetje van, dat was het. Dat is het eigenlijk. Eigenlijk is dat het. En dan ben je alweer een stapje verder. Want het gaat erom dat we onszelf leren aanvaarden wie we zijn. Dat we onszelf aanvaarden met al onze kleinheid, met onze moeites, met onze kwaadheid, met onze jaloezie, met alles in ons. Om dat te leren aanvaarden, dan kan je een volledig mens worden. En dat gaat me zo te harte, want daarom is voor, zeg maar bij Tom, want eigenlijk ken ik Tom al vanaf heel lang, maar ik ben hem leren kennen omdat ik in een tijdschrift een interview van hem zag. En dat is ergens in 1997 geweest. En ik las dat en ik was daar helemaal van ondersteboven. En ik weet nog dat Marja en ik toen, Marja zat toen, die had voor de eerste keer kanker. En zij was met Edel Max begonnen met leven in de naaldenschool. Dat was het allereerste begin van mindfulness trainingen in Nederland. En zij was daar naartoe, zij was ziek. En ik heb toen thuis meegedaan, want ik ben ook ziek geworden. En heel iets anders. Maar ik heb toen meegedaan met haar. En voor mij was dat thuiskomen op dat kussen, voor de eerste keer dat ik dat op dat kussen zat. Dat was voor mij gewoon thuis. Ik denk, dit is de weg, hier moet ik het zoeken. En dat is, ja, die weg, vanaf die tijd ben ik die gegaan. Omdat ik er zo in geloof. Omdat voor het eerst op dat moment, toen ik zelf ook helemaal in de penarie zat en echt tegen de muur zat van, ik weet niet welke kant ik op zou moeten gaan. Ja, toen kwam dit op mijn weg. En voor iedereen is dat anders, want ik heb altijd gedacht van, oh, ook wel dat ik 20 was geweest toen ik het ontdekte. Jonge, daar had ik wat in mijn leven mee gehad. Maar het komt wanneer het komt. We weten, ik bedoel, op het moment, en dat is wat Elisabeth ook steeds zegt, hè. Pak het op het moment dat het naar je toe komt. Pak het, want dan is daar ook de juiste tijd. En nooit te laat en nooit te vroeg, zei Nico ook altijd. Niet te vroeg en niet te laat. Altijd, het komt op het moment dat het daar is, dat je het met twee handen kan aanpakken en dat je het kan voelen en ervaren. En dat is, dat is een hele bijzondere weg, want dat betekent gewoon dat je altijd, dat je nooit alleen bent. In de zin van, je hebt altijd die verbinding ook van je hartgeest, met het geheel. En dat maakt ook dat je niet meer alleen bent, omdat je voelt dat je die verbondenheid hebt met iedereen. Want wij allemaal zijn aan het ploeteren in het leven. We hebben het allemaal zwaar. Soms hoor je wel van dit en dat, iedereen heeft al wat. Maar iedereen heeft het zwaar. Iedereen heeft zijn portie in het leven om te verwerken. Om ja tegen te zeggen. En want dat is het, dat is onze weg. Als wij in ons leven, wat er deze week in het begin, laat ik voor mezelf spreken. Ik bedoel, ik baalde ervan als een stekker dat Tom niet was. En ik heb hem nog eens even gepoord van, ja Tom, je kunt wel lekker op die stoel gaan zitten met je boeken. Want Tom, of die ziek of wat dan ook, hij zit. Maar je hebt wel een opdracht in dit leven. Dus ik denk, ja, ga hem niet doen natuurlijk. Maar hij zei, jij hebt ook een opdracht. Maar in één keer dreunde dat naar me binnen en ik dacht, ja verdomd, want hij heeft mij zo gestimuleerd ook. Elsbeth, jij doet het, hè, want je hebt altijd het gevoel dat je het niet goed doet, hè, al snel. Van, ja, is het. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dat is je ego die dat zegt. Het gaat erom, jij kunt alleen maar vanuit je eigen hartsgeest spreken En dat is wat jij moet doen. Dus we gaan ervoor deze week. Ik wil heel even iets, op iets anders komen. Want ik heb. Ik denk dat jullie dat weten. Ik schrijf maandelijks voor de website een tekst. En dat is begonnen vorig jaar toen. Er was iemand ziek. Marianne van Bakel was ziek geworden in Rotterdam. Dat liep daar helemaal mis. En. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en we hebben gezegd, weet je wat, we doen dat via de website. We gaan via de website gaan we zitten. En er zijn ook binnen Macarona mensen die niet in staat zijn om een groep te bezoeken of om samen met anderen te zitten. Laten we dat via de website gaan doen. En dat is toen vorig jaar begonnen en zeg maar ter inspiratie. Schrijf ik één keer per maand een tekst voor die website. En gisteravond, meestal op zondag, voor de eerste, zeg maar de eerste maandag van de maand, wordt die tekst op de website gezet. En gisteren is er ook een tekst weer opgezet. Ik weet niet, heeft iemand die al gelezen misschien of gezien? Nou, dat is dan ook. Oh, ja. Nou, dat zijn er niet veel, maar ik heb daar al twee keer ook in de groep van. Want we hebben nu ook wekelijks de meditatie, zowel voor de groep van Rotterdam, die begeleid ik nu sinds een jaar, en zeg maar voor de website. En ik heb er al een paar keer over gesproken, over het racisme, de discriminatie en uitsluiting. Die zo actueel is geworden sinds de dood van George Floyd. En dat, ik moet je zeggen, het heeft mij ontzettend aangegrepen ook. En ik heb daar al een aantal keren over gesproken en ik wilde dat verder uitdiepen. En ik heb daar een tekst over gemaakt. En feitelijk, en dat is wel heel bijzonder, Angel Kyodo Williams, die is ongeveer 3 jaar geleden in Nederland geweest en die had toen net een boek gepubliceerd, Race, Love and Liberation, Radical Dharma, Radicale Dharma. En zij is in Nederland geweest en heeft daarover verteld. En wat zij zei ook, dat was iedere witte mens is racistisch. En dat heeft, dat nu ook, hè, nu in deze discussie die er op het moment is, hè, want er is van alles aan de gang, is dat iets wat witte mensen ongelooflijk moeilijk vinden om te horen. Hè, want we zijn het niet. We zijn, hè, zeggen we allemaal, we zijn het helemaal niet. Nee, we willen het niet zijn. Maar onze cultuur heeft zoveel elementen in zich die racistisch zijn en uitsluitend zijn, dat we het ons helemaal niet meer bewust zijn. Het zit ook in de taal, in de symbolen die we hier hebben, in allerlei dingen. Het is niet voor niks dat op het moment, zeg maar, veel discussie is ook over beelden weghalen enzovoort enzovoort. En dat raakt dus aan het slavernijverleden, waarin het racisme eigenlijk is. Zou je zeggen, daar ligt een beetje de bron. En dat is al in de 16e eeuw, halverwege de 16e eeuw, is die slavernij op gang gekomen. En is die enorme welvaart, hè, in de westerse wereld gestegen. Dankzij die slavenhandel, de gratis arbeid van mensen. En dat heeft hele diepe sporen in de psyche van mensen geslagen. In de zwarte, de tot slaaf gemaakte mensen. Maar ook in ons. Ook in ons. En we zijn het ons vaak niet bewust. Maar het zit er wel. En eigenlijk zie je gewoon op dit moment een beetje een kantelpunt. Ook in die hele racisme discussie. Dat begint echt te kantelen. Voor het eerst zijn er andere geluiden die je hierin hoort. In het begin keek ik naar een praatprogramma en er was net een, die demonstratie in de Bijlmer geweest. En er zaten een aantal mensen, woordvoerders van die demonstratie, zaten aan die tafel. En hen werd gevraagd van, hoe is dat? Als je dat ervaart, wat voel je dan? Wat ervaar je dan? En die jongen die zei op een gegeven moment van, kom aan man, die tijd is voorbij. We hebben al 10 jaar verdomme over onze gevoelens van hoe gekwetst en hoe pijnlijk het is om al die opmerkingen te horen. Dus we hebben er genoeg van. We willen nu gewoon een keer een stap verder gaan. Hoe kunnen wij gewoon als gelijkwaardige burgers in deze samenleving participeren in alle geledingen van de samenleving? En dat is zo tekenend. En die presentator die was een beetje zo, maar ik wil toch. En die ander bleef ook aanhouden van, maar we moeten het over andere dingen hebben. En de presentator zegt, ik ben degene die bepaalt wat hier de vragen zijn. Nou, ik viel bijna van mijn stoel af toen ik dat hoorde. Maar dat is natuurlijk, ik bedoel, daar kan ik geen oordeel over hebben van. Het kan ook zijn dat hij denkt van, ik had mijn programmaatje zo bedacht en ik ben niet zo flexibel om dat ineens om te gooien. Dat kan heel goed, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar er zit ook iets heel ruims in. Hè, want het gekke is namelijk, blijkbaar is er wel de openheid om van, hoe erg is het? En hoe erg was het om op de lagere school Zwarte Piet genoemd te worden? Hè, hoe erg is het dat je hoort van, jeetje, wat spreek je goed Nederlands? Terwijl die mensen hier geboren en getogen zijn. Of waar kom jij vandaan? En dan zegt iemand van, uit Rotterdam. Waar kom je echt vandaan? Ik bedoel, mensen die hier geboren zijn. Dus feiten, kijk, dat zijn die fijne draadjes van racisme. En dat zijn we ons niet eens vaak bewust. Want die vragen zijn misschien ook heel goed bedoeld. Maar daar heb je natuurlijk geen fluit aan. Op het moment dat je daar zelf als zwart of gekleurde mens mee te maken hebt. En dat zijn die dingen. En ik heb in dat artikel bijvoorbeeld wel ook een link gelegd met, weet je, er zijn, kijk, je moet, want er zijn ook wel eens, ik heb ook nog een programma gezien, dat was ook zo apart. Daar waren dus een aantal witte mensen, zwarte mensen. Het programma begon met dat de witte mensen aan het woord kwamen. En wat hun uitsluitingsgevoel was. En waar zij zich gediscrimineerd in voelden. Enzovoort, enzovoort. Er waren al een aantal witte mensen aan het woord geweest. Toen kwam er een zwarte mevrouw, die mocht ook wat zeggen. En eigenlijk werd daar racisme en uitsluiting en discriminatie op één grote hoop gegooid. Het is niet zo anders. Maar dat is gewoon zo verkeerd gedacht. Want als we het over racisme hebben, dan is het heel belangrijk om die te onderscheiden van discriminatie en uitsluiting. Dat zijn twee verschillende dingen. Want als we dat niet doen, dan dreigt racisme gewoon helemaal gelijk te worden gesteld met discriminatie en uitsluiting. En onderschikking. Want het gaat erom te erkennen dat racisme van wit naar zwart bestaat. Kijk, het bestaat over de hele wereld, in allerlei vormen. Maar hier in het Westen hebben wij met wit-zwart te maken. Met gekleurd wit. En het gaat erom dat wij dat erkennen. Dat bestaat. En daarbuiten, daar bestaat discriminatie. Daar bestaat uitsluiting. Daar worden mensen, ongeacht de huidskleur, worden mensen gediscrimineerd. Maar het is dus heel belangrijk om te weten dat zwarte mensen dus met dubbele discriminatie te maken hebben. Het is en zwart en geen toegang tot de arbeidsmarkt. En als je vrouw bent, dan heb je, want die lijn leg ik ook in dat artikel. En als je vrouw bent, dan heb je met seksisme te maken, met uitsluiting daardoor. En als je dan zwart bent, dan heb je dat ook. Dus er zijn, kortom, dat raak een beetje. Maar het komt erop neer dat zwarte mensen en met racisme te maken krijgen, maar ook nog eens een keer met die uitsluiting, met die discriminatie, hè, op grond van toegang tot de middelen, tot opleiding. Opleiding is ook zo'n punt, hè, dat mensen vaak met een andere kleur gewoon lager worden ingeschat voor een vervolgopleiding, hè, dan witte mensen. Ik heb dat zelf in het verleden aan de lijve ervaren. Want kijk, wij komen... Ik kom natuurlijk van na de oorlog. Ik begin al aardig op leeftijd te raken. Ik heb ook nog meegemaakt op een nonnenschool... mijn vader was bakker. Nou, dat was niet veel. Ik zat op een school midden in het centrum van Delft. Midden tussen de grachtengordel... waar alle professoren en de ingenieurs en de artsen en de... enzovoort, dat zat daar ook allemaal op school. Dat waren mijn klasgenootjes. Maar eigenlijk had ik daar ook mee te maken. Nee, jij bent een MULO-meisje. Jij gaat naar de MULO. Die andere opleidingen zijn niet zo goed voor jou. Dat kun jij niet. Nou, dat hoeven ze maar één keer tegen mij te zeggen. En ik ga ervoor. Ik bedoel, zo kan het werken, maar het kan dus ook andersom werken. Het kan ook werken, hè, dat je voortdurend gewezen wordt op dingen die je niet kunt. En dat is belangrijk, dat je juist ook die kansen krijgt, hè, die mensen van nature heeft meegekregen als talent. En daarin, dat wordt vaak daardoor niet gezien. Ik heb dat stuk, heb ik de koan van Hisamatsu genoemd. Wat doe jij? En want het is feitelijk, die hele discussie van de laatste tijd, van de laatste maand, die doet ook een appel op ons. Van wat doe jij? Wat doe ik? Wat doe ik? En ik merk zelf dat ik ook, weet je hebt het gevoel dat je... Je wilt gaan, maar wat moet je doen? En het is soms ook heel moeilijk om erachter te komen wat je moet doen. En ook in die hele discussie, want ja, ik heb daar zelf eigenlijk heel erg aan de lijve heb ik dat ervaren. Want ik heb religiewetenschappen ook gestudeerd bij André. Ik heb dat niet helemaal afgemaakt. Ik moest nog 3 vakken doen, maar ik was al met de vervolgopleiding begonnen. Maar ik heb dat moeten afkappen op vanwege persoonlijke omstandigheden. Ook Marja werd weer opnieuw ziek. Nou, van alles en nog wat gebeurde. Dus ik moest dat stoppen. Maar het mooie is, ik heb wel stages gelopen. En ik wilde heel graag in het kader van de ambtsopleiding in de gevangenis een stage lopen. Nou, dat lukte toen dus ook niet meer, omdat het gewoon, ik moest het kappen. Maar heel mooi, een aantal jaren later, ja, dan komt het dus blijkbaar weer naar je toe. Ik ben bij 1000 Handen, dat is een vrijwilligersorganisatie, dat ligt ook hier op de tafel. Heb ik me aangemeld en ik ben 3 jaar geleden begonnen daar met als vrijwilliger om mee te helpen bij de meditatie. Bijeenkomsten in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. En ik weet nog heel goed toen ik daar de allereerste keer kwam, dat het zo overweldigend was om in die gevangenis te komen, om die sleutels die achter je dicht gaan en die tralies die overal zijn. En nou ja, toen we dus in de ruimte, in de stilteruimte, met de meditatiebijeenkomsten begonnen. Toen was ik zo lichamelijk overweldigd door het feit dat iedereen die daar binnenkwam, het was ongeveer 80% waren het zwarte mensen. Het was voor mij echt een soort bijna een knock. Ja, ik heb echt op een kussen. Ik merkte dat ik helemaal onpasselijk werd en het lichamelijk gewoon voelde. Ik denk, hoe kan dit? Hoe kan dit? Zoveel zwarte mensen hier en een paar witjes ertussen. En ik heb dat, gelukkig is dat voorbij gegaan. En ik heb daar ook helemaal niks van gezegd. Want ik denk dat als ik het aan Nelleke had gezegd, die had gelijk gezegd van, je hoort hier niet. En, maar ik ben daar, 1,5 jaar heb ik daar als vrijwilliger gewerkt. En Marianne ging toen een opleiding voor mindfulness trainer doen, voor een certificaat. En ik ben toen gevraagd om daar de meditatiebegeleiding te doen. En ik heb dat 1,5 jaar gedaan. Ik heb, en ik heb gesprekken met de mannen gehad. En dat was zo ongelooflijk bijzonder. Maar ook dat je voortdurend, hè, en dat is ook van erkennen van racisme, erkennen van ongelijkwaardigheid, ongelijkheid moet ik zeggen. Maar zo van, ik die daar als witje binnenkomt, geprivilegeerd, hoog opgeleid, feitelijk hoe een schril contrast het is met de mensen die je daar tegenkomt. Hè, van gebroken gezinnen, van achterstand, van ja, discriminatie. En dat was, dat heeft me altijd, denk van, ik vond het fantastisch om daar te komen. En ik had graag doorgegaan, maar corona heeft een césuur daarin gelegd, omdat ik was net tot en met februari heb ik in die gevangenis gewerkt. En in maart zou ik weer als vrijwilliger gewoon meedoen met de meditaties. Maar ja, toen kwam corona en niemand mag die gevangenis meer in. Dus ik ben al die tijd daar niet meer geweest. En ik stuur nou kaarten naar de mensen die daar vast zitten, met wie ik gesprekken had gevoerd. Maar feitelijk, daar gaat het me om. Het gaat me erom van hoe je mensen daar, dat ik daar wel ineens met zoveel zwarte mensen kwamen op mijn pad. En buiten, en dat is het vreemde, buiten kom je ze bijna niet tegen. Want we leven allemaal in onze gesegmenteerde wijken en clubjes. En dat geldt ook voor onze sangha. En niet alleen onze, maar dat is in heel Nederland. Dat er zo weinig gekleurde mensen zijn. En hoe komt dat? En dat is de vraag die ik wil stellen. Waar heeft dat mee te maken? Wat zegt het mij? Wat moet ik hierin doen? En dat is, want ik vind dat heel mooi namelijk, wat het werk van Angel Kyodo Bakker, Williams, hè, die, zij heeft namelijk, de ondertitel is Ras, Liefde en Bevrijding. En dat is een krachtig appel om iedereen aan te moedigen, zowel actievoerders van de Black Lives Matter en boeddhisten, om die gesprekken te laten voeren over racisme en discriminatie. En dat doet ze. Zij doet het door een dialoog op gang te brengen met groepen mensen in een luisterkring waar ze mensen bijeenbrengt en waar ze mensen aanmoedigt aan de witte mensen. Voel je niet aangevallen. Je hebt geen schuldgevoel. Daar gaat het niet om. Maar leer daar open naar te kijken. En kijk, compassie. Compassie is luisteren naar de ander. Luisteren en horen wat de ander zegt. En dat diep in je laten resoneren. Ervoor openstaan. Ervoor openstaan. Dat is compassie. Want dat is ook, zeg maar, voor onze boeddhistische beoefening, van dat de ander is mij en ik ben de ander. Er is geen verschil. Ja, want we hebben die absolute werkelijkheid waarin de boeddhanatuur, en we hebben allemaal de boeddhanatuur, we hebben allemaal kom even niet zo, maar allemaal gelijk en niemand zal eruit vallen, wat Ton altijd zegt. En dat is die absolute werkelijkheid. Maar in de relatieve werkelijkheid vallen er menigeen valt ernaast en uit en buiten de boot. En dat is van hoe gaan wij daarmee om? Wat doen wij daarmee? En dat is feitelijk de vraag, want die twee bestaan natuurlijk. Natuurlijk, de absolute werkelijkheid is er. Daar geloof ik heilig in. Maar die relatieve werkelijkheid, daar zijn wij aan het sprokkelen allemaal om een weg te vinden naar dat ontwaken en naar die verlichting. En naar het weten dat we allemaal gelijk zijn. Wij zijn een eenheid. Veelheid, uniek, maar ook één. En dat is ook, want dat is het hele mooie van... Kijk, want dat is eigenlijk het onderwijs van Angel Kyodo Williams. Dat is feitelijk, ik zit te kijken, dat is feitelijk de gelofte aan de mensheid van Hizanatsu. Die is exact hetzelfde. Want niet alleen ik, maar de gehele samenleving, niemand uitgesloten, hè, zegt Kyodo Bakker. Je kunt niet het zelf tot verlichting brengen als ook niet de samenleving tot verlichting komt. Waarin wij existeren. En dat is feitelijk hè, wat Hizanatsu en nog eens ons bewust worden van de doodstrijd. Persoonlijk en maatschappelijk. En de juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. En wij zitten op zo'n kantelpunt. We zitten op een kantelpunt. De juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. En elkaar de hand reiken. Zonder onderscheid naar man of vrouw zijn. Zonder onderscheid naar ras, natie of klasse. Laat ons de gelofte afleggen. Het diepe verlangen van de mensheid. Dat is ook zo'n hele belangrijke. Naar bevrijding van haarzelf. Wij willen allemaal gelukkig zijn. Wij willen allemaal, nou ja, gelukkig vind ik altijd een heel lastig woord. Maar wij willen, laten we zeggen, een soort tevredenheid hebben met het leven. Een beetje samenvallen met het leven. Dat willen we graag. Een wereld bouwen waarin iedereen waarachtig en in heelheid kan leven. En dat betekent dat we het samen ook moeten doen. Dat we samen wit en zwart, wij moeten het allemaal samen doen. En hoe we dat moeten gaan aanpakken, ja, dat is nou net weer de opdracht die wij allemaal zelf in ons eigen leven hebben. Wij komen dat in ons eigen leven, komen wij dat wel tegen. En dan weet je of je daar ja tegen zegt. En daar gaat het om. Maar het is vooral ook kijken, steeds weer diep in onszelf, kijken en luisteren waar bij jou al die ingesleten meningen en opinies over de anderen zijn. Want dat geldt net zo goed, heb ik het er ook even over gehad, net zo goed over homoseksualiteit. Over al die dingen die anders zijn. Hè, over al die dingen waar mensen... Nou, ik zou zeggen... Laat ik hier maar mee eindigen. Maar het is onze weg en ons om te zien wat voor ons hierin een weg is. Samen. Dank jullie wel.